dicht bij wat God mij persoonlijk als visie heeft gegeven, of als missie eigenlijk. Ik wil graag een leerling zijn, een leerling op missie. En dat is ook het thema van deze toespraak. Een leerling op missie. En ik hoop dat jij door deze dienst heen, door welk moment dan ook, maar iets hebt waardoor je vandaag denkt, sta ik in mijn missie? Doe ik waartoe God mij geroepen heeft? Waarvoor God mij heeft gezegend met talenten en al die dingen. Nou ja, die aanstekelijke visie, daar zullen we maar wat over vertellen dan. Was niet de bedoeling, maar er is natuurlijk een cliffhanger neergelegd. Die moet wel even gepakt worden. In Nederland hebben nu zo'n 300.000 mensen het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha. Dat is natuurlijk fantastisch, 300.000 mensen. En je weet dat als deze mensen hebben een Alpha gevolgd, en we hebben een impactonderzoek gedaan, wat dat betekent. Dat betekent dat 300.000 mensen, 92% van hen zegt, maar dat moment Alpha, dat heeft voor mij een grote tot zeer grote impact gehad op mijn geloof en mijn leven. Misschien zijn hier wel mensen die zelf een Alpha hebben gedaan. En waar ik ook kom, op conferenties of op trainingsdagen of wat dan ook, zijn altijd mensen die zelf Alpha hebben gedaan. En die vertellen en die weten nog precies hoe dat was. Die weten hoe ze zich daar voelden. En op een of andere manier is dat toch vaak anders dan de jarenlang die ze in de kerk hebben meegemaakt. En ik denk dat dat komt omdat op Alpha we echt proberen om alle ruimte te geven aan Gods geest om mensen persoonlijk aan te raken. Maar we kunnen natuurlijk blij zijn met 300.000 mensen. Maar we hebben een land vol met 17 miljoen mensen. Dus er is nog heel veel werk te verzetten. 20 jaar bestaan hadden wij in 2016. En toen zijn we gaan nadenken als Alpha Nederland. Hebben we gedacht, joh, wat moeten we nu doen? Waar staan we? Gaan we het licht uitdoen? Is het klaar? Was het een 20-jarige eendagsvlieg? Of gaan we verder? En daar hebben we geprobeerd om dat traject biddend in te gaan en ook gewoon veel spreken met mensen. En een van de momenten dat we bij elkaar waren en baden, toen moest ik denken aan Ezechiël 47. En daar loopt Ezechiël samen met een engel, die wordt een engel, leidt Ezechiël vanuit de tempel. En hij leidt hem langs een rivier, langs een waterstroompje. En dat waterstroompje, dat druppelt, dat sijpelt uit de tempel. En dat wordt steeds dieper. Het begint met het water tot aan de enkels. En ze lopen 1000 el en ze meten weer. Het water staat tot de knieën. Ze lopen weer verder en het water staat tot de heupen. Ze lopen weer verder en het is een ondoorwaadbare rivier. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Water wat steeds dieper wordt. Als je ooit een stroompje hebt gezien of een waterval, dan zie je alleen maar dat het steeds minder wordt. Dat het langzaam opdroogt. Maar deze rivier van levend water wordt steeds dieper. Uiteindelijk bereikt dat water door de woestijn heen, bereikt het de Dode Zee. En staat er, de Dode Zee wordt weer vol leven. Het is levend water. Het is water wat leven brengt in een zee die helemaal dood is. Ik weet niet of je wel eens in Israël geweest bent, maar die zoute zee waar je kunt drijven, zo zout is die. En anders heb je misschien wel eens foto's ervan gezien of filmpjes of Netflix documentaires, weet ik veel. In ieder geval, dus geen leven te bedenken daar. Stel je voor dat daar weer leven komt, omdat er water naartoe stroomt. En toen begrepen wij vanuit het traject waarin we zaten dat God zei, blijf maar doorlopen. Het is een beweging van mij, van God. En het water staat nu misschien tot de enkels. Maar de volgende halte, de volgende 20 jaar, staat het water tot de knieën. En daarom hebben wij de droom aangedurfd, en dat was in 2016 toen we 20 jaar bestonden, om een droom neer te leggen voor de volgende 20 jaar. En dat is dat in 2036 1 miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord via Alpha. En wij vanuit Alpha Nederland in Driebergen bereiken daarmee 0 mensen. Want de kerk is de plek waar mensen Alpha geven. Alles wat wij doen is door en voor de kerk. Het middel wat we maken, Alpha, wat is bedacht, wat blijft ontwikkelen, maar daar rust een ongelofelijke zegen op. Daar ben ik ontzettend blij mee dat we dat middel hebben gekregen. En dat middel, dat wordt in de kerken toegepast Omdat een kerk een missie heeft. Een missie om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken in de wijk. We kwamen hier aanrijden en mevrouw en ik, we zeiden tegen elkaar, het staat midden in een woonwijk. Het is midden in een woonwijk hier. En wat biedt dat voor kansen? En wat hoop ik, wat verlang ik, dat een wijk als deze het merkt dat hier iedere zondag een gemeente samenkomt. Prachtig om het avondmaal met elkaar te vieren, om te zingen. Maar een van onze belangrijkste roepingen als kerk is dat we het evangelie mogen delen met de mensen om ons heen. En dat mogen we nooit verwaarlozen. We moeten het nooit te druk krijgen met het organiseren van de gemeente en het bij elkaar houden en het goed hebben met elkaar, zodat we vergeten wat onze missie is. En daar gaat het vandaag over. Het was eind van mijn tienerjaren. Ik had zelf 2 keer Alpha Youth gevolgd. Ik was geen snelle leerling blijkbaar. En op de 2e Alpha Youth heb ik ervaren dat God tegen mij heeft gesproken. Zo'n wat langer traject en misschien als ik ooit mag terugkomen vertel ik dat wel. Daar gaat het, wil ik nu niet bij stilstaan. Maar toen heeft God tegen mij gezegd, ik ben bij je. En dat is het begin geweest van een traject dat God met mijn leven heeft gelopen. En aan het eind van mijn 10e jaren, op een donderdagmiddag, zat ik thuis bij mijn ouders, ik woonde nog thuis. En we kregen het lokale suffertje, het lokale krantje, krijgen we iedere donderdag in de bus. Het heet in Maassluis, waar ik vandaan kwam, heet dat De Schakel. Hoe heet dat hier? Houten's Dagblad of zo? Of het Groentje. Kijk. Het Groentje, het lokale Groentje, valt op de deurmat. En ik weet niet meer waar die lag of wat dan ook. Ik herinner alleen het moment dat ik aan de keukentafel zat en ik bladerde hem door. En dat deed ik bijna iedere week. En die dag viel mijn oog opnieuw op de rouwadvertenties. En er stonden allemaal mensen die week waren overleden in mijn stadje. 33.000 inwoners. Ik kende er geen één. Maar ik keek ernaar en ik moest huilen. Ik moest huilen omdat er in mijn stad elke week mensen doodgaan zonder dat ik enig idee heb of zij Jezus kennen of niet. En wat ik wel wist, is dat wij als kerk, ik vanuit mijn gemeente, nauwelijks ons best doen om hem te bereiken. En nu, de woorden die ik daar nu aan geef, is dat op dat moment God mijn hart brak voor missie, voor evangelisatie. En dat is nooit meer opgehouden. Ik kan nergens zo enthousiast over worden of zo. Niets kan mij zo'n drive geven als dat we als kerk op missie zijn. En ik maak me druk om de kerk in het algemeen, omdat ik denk dat we dat veel te weinig doen. En dat is niet omdat ik bij Alpha werk, maar daarom ben ik bij Alpha gaan werken. Omdat dit mijn missie is. Omdat ik geloof dat dit is waar de kerk in wakker geschud moet worden. Niet als een soort evangelisatiecommissie en dat we daarmee onze taak volbracht hebben. Maar dat het iets is waar we als hele gemeenschap een focus op zouden mogen hebben. In Handelingen 6 lezen we een mooi tekstgedeelte. Dat ga ik voorlezen voor jullie. Handelingen 6 komt na Handelingen 5. Dus daar moet je veel Bijbelkennis voor hebben om dat te weten. Maar dan vertel ik het jullie nu. Na 5 komt 6. En Handelingen 5 eindigt met de discipelen die voor het Sanhedrin moesten komen. Dat was de Joodse rechtspraak. En die waren natuurlijk niet blij, de Joden, dat er een soort ondergronds clubje was gekomen. En die zorgde voor onrust. Die keken ineens heel anders naar de tempel. Dat tastte de hiërarchie aan, dat zij de baas waren en dat volk eraan moest luisteren. Alles lag opeens op zijn kop. Nou, daar waren ze niet zo blij mee. Maar in tegenstelling tot wat verwacht werd, werden de discipelen hier op dit moment niet vermoord. Dat is op zich best goed nieuws. We pakken hem op bij Handelingen 5, vanaf vers 40. En dan lees ik de eerste paar versen van hoofdstuk 6. Als je meeleest, ik doe de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. Er staat op een gegeven moment boven conflict binnen de gemeente en verdere groei boven hoofdstuk 6. En volgens mij is dat een heel slecht gekozen titel. Daar komen we nog wel even op. Want het gaat volgens mij helemaal niet over het conflict. Maar het gaat over welke focus brengen we aan als gemeenschap. Lees me dat in gedachten mee. De leden van het Sanhedrin stemden in en riepen de apostelen weer binnen. Ze stemden dus in met alleen maar zweepslagen en niet de dood. En dat was dus relatief goed nieuws. Ze lieten hen geeselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren om deze vernedering te ondergaan, omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Nog even terug, je krijgt dus volop zweepslagen en het bevel, gebruik de naam van Jezus niet meer. En toen werden ze vrijgelaten. En het eerste wat ze gaan doen is weer volop het evangelie delen. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekende verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en ze zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom broeders en zusters uit uw midden, 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. En ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. En ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Ik vind dit zo krachtig. Ik vind dit zo moedig. Wat de apostelen hier doen. Wat de leerlingen hier doen. En ik stel me zo voor. Kijk, een conflict, dat kennen we allemaal. En volgens mij, ik zal het niet naar boven rakelen. Sterker nog, we hebben net avondmaal gevierd, dus alle conflicten zijn weer bijgelegd. Maar conflict, jongens, dat is zo geboren. Ook al zijn we een kerk. De buitenwereld denkt vaak een kerk, dat is een groep heiligen. En daarom gebeurt daar nooit wat raars. En als er dan wat raars gebeurt, dan is de wereld te klein en zijn ze schijnheilig en alles. Maar volgens mij is de kerk een groep mensen die gebroken zijn. Die juist beseffen dat ze het niet alleen kunnen en Jezus Christus nodig hebben in dit leven. Niet voor niets heet de kerk van Kees Kraaienoord Mozaïek. Want hij noemt het is een mozaïek van gebrokenheid. Van gebroken mensen die samen zijn. Prachtige naam voor een kerk. Conflict is van alle tijd. En dit conflict wordt misschien opgelost. Dat lezen we niet eens of het helemaal wordt opgelost. We lezen alleen een bepaalde aanpak en wat het gevolg is. Maar als die mensen een beetje op mij lijken en misschien ook wel op jou, hebben ze over 3 weken weer een nieuw conflict. Dus ik denk niet dat dit per se is waar het over gaat. Of het een conflict is of niet. Wat ik krachtig vind, is dat die leiders van de gemeenschap bij elkaar komen. En ik stel me voor dat ze een soort hijsessie hebben. Misschien heb je dat ook wel eens met je werk. Dan ga je een paar dagen de hei op. Hè? Of je hebt een weekend als leiders van de gemeenschap. Of ik weet niet wat. Maar je gaat even apart zitten om je even te bijten in een bepaald onderwerp. Of over de strategie. Of over ik weet niet wat. Nou, ik las op de website, jullie hebben als gemeenschap ook biddend en zoekend, hebben jullie gevonden wat zijn de speerpunten van de gemeenschap? Nou, er zijn ongetwijfeld ook gemeenteavonden of misschien wel hijsessies aan vooraf gegaan. En volgens mij hadden die apostelen hier ook een hijsessie. Bedenk het in ieder geval even met me mee. En het lijkt wel alsof ze er aan het praten zijn. En het gaat over die weduwe en die Aramees spreken en die Griekstalige jongens. Hoe lossen we dat nou op? Hoe zorgen we nou voor die eerlijke verdeling? Moeten we dan van allemaal die voedselpakketten misschien wel laten controleren? Of wie pakt ze dan in? Of wie zorgt voor de voorraden? Hoe staan die kratten? Ik kan me voorstellen, je kan je helemaal verliezen in uiteindelijk de praktijk van dit euvel. Van dit conflict wat moet worden opgelost. Maar dan opeens komen die apostelen bij zinnen en zeggen ze, jongens, wacht even. We zitten hier nu dit probleem op te lossen en we zijn hier al uren mee bezig, we komen er niet uit. We hebben bijna die hele stroomlijn van die voedselpakketten hebben we op orde. Maar is dit nou waar wij ons op moeten focussen? Is dit nou onze core business? Is dit nou wat wij moeten doen? En ze gaan terug en ze horen weer helemaal in hun gedachten die uitzending van Jezus. En Jezus zegt tegen hen, jongens, ga de wereld in. Maak alle volken tot mijn discipelen en leer hen alles onderhouden wat ik u bevolen heb. En het lijkt alsof ze terugdenken aan dat moment en dan zeggen, wacht even. We dreigen door de hele gang van zaken en door het gemeenteleven, dreigen we nu opgeslokt te worden in het draaiende houden van de winkel, in het iedereen tevreden houden bijna. Maar we hebben een heel andere opdracht. We moeten ervoor zorgen dat er weer nieuwe mensen bijkomen. Dit nieuws moeten we niet bij ons houden. Straks komt Jezus terug en gaan er allemaal mensen in ons stadje dood zonder dat ze Jezus hebben leren kennen. Zonder dat wij de moeite hebben genomen om over Jezus te vertellen. Laten we weer even teruggaan naar onze oorspronkelijke roeping. Weet je wat? We roepen de gehele gemeenschap bij elkaar en we gaan dit even aan hen voorleggen. Wij willen ons vooral focussen op de verkondiging en op het gebed. Dat is de hoofdkoers. En daar willen wij vooral mee bezig zijn. En die andere dingen zijn ook super belangrijk. Maar ik denk dat we daar andere mensen voor moeten aanstellen die daar heel goed in zijn. Misschien wel die dat als roeping hebben. Of die hierin kunnen instappen. Misschien waren het wel mensen die nog maar net gelovig waren. En die heel andere taken kregen dan mensen die al wat langer gelovig waren. Wordt niet uitgelegd. In ieder geval stelden ze 7 wijze mannen aan om deze belangrijke taak wel te doen. Maar ook zodat zij zelf de vrijheid hadden qua tijd, qua energie, qua focus, om zich te richten op hun diepste roeping. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar door deze keuze groeit het aantal leerlingen en komen zelfs de priesters van die vervolgers die hen geeselden, komen tot geloof. Dus het heeft wel impact, hè? Als je de juiste focus kiest, als je de focus kiest die God je hebt gegeven, als je die roeping ontdekt, als je daar achter komt en daarin gaat staan, heeft wel consequenties. De gemeente gaat weer groeien en zelfs die vervolgers, die geeselaars, kwamen tot geloof, de priesters. Maar ik vind het mooi, en dat is wat ik graag wil meegeven, over hoe luister je nou naar preken als deze? Want ik ben me bewust, ik kom vandaag langs en volgende week staat hier weer een ander en vorige week stond ook een ander. En misschien weet je al niet eens meer wat er vorige week gezegd is. Of misschien wel een aantal van jullie waar het heel veel indruk heeft gemaakt. Ik zal dat niet overhoren. Maar ik weet hoe dat zelf gaat. Iedere week zit je in de kerk en soms gaan we weer onveranderd weg. Maar wat is nou de houding van een leerling? Want we willen leerlingen zijn met een missie. Hier wordt de gemeente steeds aangesproken als leerlingen. Dat vind ik interessant. Ik zit zelf wel heel vaak in de kerk als een beetje als een toehoorder. Of een luisteraar of een gemeentelid of wat dan ook. Maar die houding van leerling zijn. Als team van Alpha Nederland elke woensdagochtend van 9 tot 10, dan hebben wij met elkaar spiritual fitness, geestelijke fitheid. We gaan niet met elkaar naar de gym, naar de fitness of zo. Maar we gaan een uur, zetten we apart, om een videootje te kijken, ons te laten inspireren en daar met elkaar over door te praten. Wat we hebben besloten op een gegeven moment is om ermee te stoppen om de video te beoordelen. Of om te zeggen wat we wel goed vonden en wat we niet goed vonden. Wat ons aansprak, dat is veel leuker om over te praten. Maar heel vaak ben je geneigd om te zeggen, oh, dat was niet helemaal lekker. Of nou, daar denk ik toch wel anders over. En kom je ook zo gauw weer met wat je als kritiek hebt. Of wat je denkt van, dat had ik anders gedaan. En daarmee, bam, heb je voor jezelf, laat ik bij mezelf houden, heb ik voor mezelf vaak wel weer een reden om te denken, nou, hè, kunnen we het allemaal wel laten liggen. Hoe vaak kom je op zondag ook niet thuis, dat je aan de koffie gaat, of ik weet niet wat je doet. En voor je het weet, ben je de preek vergeten. Of heb je misschien nog even gezegd wat je wel of niet aansprak aan de spreker. Maar om het echt tot je te laten komen, om als leerling te luisteren, hebben we ontdekt, zijn er 2 vragen die ons echt kunnen helpen om als leerling te groeien. En om ook na te denken van wat wil ik hier nou mee? En de eerste vraag, en stel die vandaag ook maar aan jezelf, en misschien wil je hem wel opschrijven om elke week mee te nemen. Maar de eerste vraag is, wat zegt God tegen mij? Niet wat vind ik ervan, maar wat zegt God tegen mij? En soms is dat een beetje een moeilijke vraag. Dan denk je, ja, dan moet de stem van God horen of er moet een engel komen of ik weet niet wat. Wat sprak je aan? Heel vaak is dat bij mij een heel mooi begin. Wat spreekt me nou aan? Wat sprak mij aan in die preek, in die toespraak of in de dienst? Maak het dus breder. God spreekt echt niet vandaag alleen maar door mij. Ik hoop dat hij gebruik maakt van mijn woorden vandaag voor sommigen van jullie. Maar in de stilte, in de muziek, in het avondmaal, op zoveel manieren. Wat sprak je aan? Wat heeft God tegen je gezegd? En om daar niet in te blijven hangen, de vervolgvraag, en wat ga ik daarmee doen? Als je die tweeslag maakt, dan creëer je ruimte voor God om jou als leerling te benaderen. Om veranderd weg te gaan. En als je echt wil dat het tot verandering leidt, is dat heel goed. Als derde om na te denken, en wie mag mij hier op aanspreken? Wie mag mij hier, tegenover wie zou ik hierover verantwoording willen afleggen? Waarmee je eigenlijk zegt, ik ga dit vertellen. Misschien wel aan je ouders, een vriend, aan je partner, aan wie dan ook. Dat je zegt, joh, dit sprak me aan. En ik heb het gevoel dat ik dat en dat daarmee wil doen. Kan jij over 2 of 3 weken nog eens vragen hoe het daarmee gaat? Als je op die manier naar je kringen gaat, als je op die manier met elkaar omgaat in de gemeente, als je op die manier, ik weet niet of je na koffie is, ik hoop het, als je na de dienst koffie drinkt en je stelt elkaar die vragen, wat heeft God tegen je gezegd of wat sprak je aan, heb je denk ik een heel mooi gesprek met elkaar als leerlingen. Terug naar die leerlingen met een missie. Ze maken dus een heldere keuze, een focus om vanaf hier te gaan staan in de missie, in de roeping die zij hadden. En ze hebben de moed om te evalueren van jongens waar we nu mee bezig zijn. Is dat waar we mee bezig moeten zijn? Is dat wat God van ons vraagt? Er zijn zoveel dingen in een kerk, in je eigen leven, in je agenda, in je tijd, die goed zijn en die belangrijk zijn, maar die het ook in zich hebben om alle tijd te roven die te maken hebben met je missie, jouw roeping. En die is zeker niet voor iedereen hetzelfde. Die kan heel goed voor mensen verschillend zijn. Maar ik denk wel dat de roeping van de gemeenschap als een van de eerste kernwaarden zou, mensen houden nooit van het woord moeten, hè, zou mogen hebben. We gaan de wereld in en we maken deze hele wijk bekend met het goede nieuws. En we leren hen alles wat Jezus ons heeft onderhouden. En het kan best zijn dat jij daarin, in de bijdrage van die missie van de gemeenschap, dat jij daarin een heel specifieke taak heeft. Die misschien niet direct is om het dus aan te bellen bij mensen, ik noem maar wat, en te vragen of ze Jezus al kennen. Los van dat ik niet denk dat dat de meest effectieve manier is. Maar er zijn zoveel dingen in onze tijd die wij zijn gaan doen en die hartstikke goed zijn, maar die ons afleiden van de ware missie. Ook als kerk. We zijn geneigd om zoveel commissies op te richten. Zijn we in Nederland gewoon hartstikke goed in ook. We hebben allerlei commissies. We hebben allerlei praatgroepen. We kunnen heel goed iedere 14 dagen bij elkaar komen om over de Romeinenbrief te studeren aan de hand van het boekje wat we hebben ontdekt of een van de Bijbelstudiekringgenoten heeft ontdekt. We zijn heel goed om allerlei ritmes neer te leggen die op zich heel goed zijn, waar niets tegen is. En er is ook niets tegen om goed na te denken over de hele voedselpakkettenstructuur en de eerlijke verdeling tussen de Aramees sprekende en de Griekstaligen. Maar wat is de focus? En wat heb je nodig om opnieuw te evalueren de dingen die ik doe? De avonden, hoe ik mijn tijd besteed. de manieren waar ik mijn geld in investeer. Mijn bijdrage in de gemeenschap, mijn talenten. Doe ik dat nog steeds op de manier hoe God mij geroepen heeft? Misschien wel waar God ooit je hart voor heeft gebroken. Het is heel gezond om dat te evalueren voor jezelf, maar ook als leiding van de gemeente. Je hebt een koers uitgezet, je hebt het met elkaar bepaald, het staat keurig helder op de website. En dan de praktijk. Zien we het ook terug in hoe we als kerk gemeente zijn? Of moeten we even terug en zeggen, jongens, wacht even. Als we kijken naar onze vergaderingen, de agenda, dan zijn we wel heel erg bezig met het draaiende houden van de molen. Om het zwembad voor iedereen op de goede temperatuur te houden. Maar zijn we nauwelijks bezig om nieuwe mensen uit te nodigen? Of wat dan ook. Vanuit Alpha mogen we het laatste jaar, daar ben ik ongelooflijk blij mee, hebben we jaren voor gebeden, mogen we eindelijk veel meer optrekken met onze broers en zussen uit de Rooms-Katholieke Kerk. En letterlijk wordt die vraag aan ons gesteld, help ons. Help ons om opnieuw zelf een persoonlijke relatie met Jezus te vinden en om dat over te dragen naar onze buurt en wijk. En nooit hadden wij daar veel ingangen. En nu mogen we regelmatig met priesters, met bisschoppen aan tafel zitten om na te denken over hoe kunnen we in dit bisdom en heel Den Bosch en omstreken, hoe mogen we daarbij helpen om missie weer centraal te zetten in de parochie. En dat is een kentering. En daarbij worden we geholpen. Als je dit thema interessant vindt, dan wil je zeker een boek lezen. Dat heet Als God Renoveert. Dat is een maand oud ongeveer. Is geschreven door een katholieke priester. Maar alle evangelische voorgangers en gemeenteleden en wat dan ook die ik al gesproken heb, die dat boek hebben gelezen, die zijn er enthousiast over. Want het verwoordt hun passie voor de kerk. En ik denk dat het goed is dat we ook heel veel kunnen leren van onze Rooms-Katholieke broers en zussen. En ik verlang ernaar dat deze zoektocht naar hoe kunnen we missie centraal zetten in de parochie, dat dat niet iets is van de katholieke kerk alleen op dit moment, maar dat het iets is waar we als kerken in het algemeen onze tijd aan gaan besteden en onze zin opzetten. Maar ook voor jou persoonlijk. Het is nu makkelijk om misschien te denken, nou, de gemeente, de oudste raad, die krijgt er vast wat huiswerk. Dat is mooi. Dat is goed voor ze. Hè? Nee, hoe zit het voor jou persoonlijk? Waar ligt jouw roeping? Waar ligt jouw roeping? En wat ben je aan het doen? En strookt dat met elkaar? Klopt dat met elkaar? En nogmaals, begrijp me goed, het is hier niet het alfamannetje wat vertelt dat we allemaal alfa moeten doen. Het is hoog nodig dat allerlei taken in de gemeente invulling krijgen. Maar met elkaar hebben we volgens mij wel één heldere focus. Ik kan het niet verkroppen dat er mensen naast jou wonen, misschien wel je directe buren of twee huizen verder of wat dan ook, en die Jezus niet kennen en dat we daar bijna dagelijks aan voorbij gaan. En ik heb geen formule hoe het werkt, hoe je dan hen dat wel moet doen en dat is volgens mij ook voor iedereen verschillend. Maar de formule die ik wel ken, is dat jij daar in gebed mee bezig bent. En dat is volgens mij een oproep die voor ons allemaal ligt. Ik durf de stelling aan dat het niet zo kan zijn dat je nooit voor je buren bidt, dat ze Jezus zullen leren kennen. En ik durf de stelling aan dat als je dat regelmatig doet, dat je houding naar de buren, je liefde voor hen, anders zou worden. Maar laat het toch niet gebeuren dat er elke week advertenties in het groentje staan. Zonder dat wij ons best doen om hen echt te bereiken. En met alle respect, nogmaals, dan bedoel ik dus niet, we hebben een evangelisatiecommissie. En er wordt een alfa georganiseerd. En dan is het aan hen en klaar. En we leggen wat, misschien wel her en der wat folders neer. 90% van de deelnemers op Alpha, en natuurlijk ben ik enthousiast over Alpha, want 92% van de mensen die daar komen gaan significant verschil ervaren in hun leven. 90% van de mensen die op Alpha komen, komen vanuit een persoonlijke uitnodiging. Dus als wij als gemeenschap niet mensen persoonlijk uitnodigen, kunnen we billboards ophangen wat we willen, kunnen we filmpjes afspelen in de bioscoop inhouden wat we willen, kunnen we, weet ik veel wat voor advertenties plaatsen. Maar geloof mij, daarvan gaan de mensen niet hun zoektocht starten. Als jij wekelijks gaat bidden voor je buren, gesprekken gaat hebben, ze uit gaat nodigen voor de Passion 18 april, samen met hen naar de Passion gaat kijken op donderdagavond, en daar ontstaat een gesprek. En vanuit dat gesprek zeg je, hey, ga je met me mee om dat verder te ontdekken? Kom zondag mee naar de paasdienst. Of hey, volgende week start een kennismakingsavond van Alpha. Als je over zulke soort dingen nadenkt en op die manier actief met hen aan de gang gaat, dan gaat Houten veranderen. Wat is je roeping? Wat is jouw missie in het grotere geheel van een kerk die op missie is? En wat zijn de dingen die op jouw pad zijn gekomen die jou daar inmiddels van afhouden? Wat zegt God tegen jou hierover? En wat ga je daarmee doen? Lieve leerlingen van Jezus, boven alles willen we Jezus volgen. En ik verlang en ik hoop dat jij dat met mij wil doen, naar een actief volgen. Want ik weet dat zo'n houding Houten zal gaan veranderen. In Jezus' naam. Amen.